Een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Zo de Heer wil, donderdagavond zal er huisbezoek zijn bij G.J. Kerkstra en A. van Vliet in Melissant. En ook op donderdagavond zal er huisbezoek zijn J. Slui, Azaliastraat en A. Abraham Jan, ook aan de Azaliastraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 35, de versen 1 en 4. Psalm 35, vers 1, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En het vierde vers, mijn vijand worden eer hij het verwacht, door ramp op ramp te niet gebracht. 1 en 4 van Psalm 35. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 27 het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het vierde hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. De versen 1 tot en met 11. We noemen nu Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het eerste vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 4. Toen werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods Zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere, uw God, zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God, onze tekst voor deze avond, kunt u vinden in de eerste vier versen van dit schriftgedeelte. En zo de Heere wil, hopen we de andere twee verzoekingen van de Heere Jezus Christus de volgende weken te overdenken. Vanavond dan de eerste verzoeking die u beschreven vindt in hoofdstuk 4 van Matteüs, de versen 1 tot en met 4. We lezen daar het woord van God en onze tekst. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Genadige en barmhartige Heere, wij komen tot u aan het begin van deze avonddienst om van u te smeken of u door uw woord en door uw geest tot ons wilt komen. Want we hebben het zojuist gelezen, de mens zal bij het brood, het voedsel van deze aarde alleen niet leven, maar zal pas echt leven, geestelijk leven, bij het woord dat uit uw mond uitgaat. Dat woord ligt geopend voor ons, Heere, zoals u het hebt laten beschrijven. Maar wij hebben uw geest nodig, opdat wij door uw geest uw woord mogen horen als uw woord, het goddelijk woord. Wil u dan onze harten, onze oren, onze lippen openen? Dat laatste hebben we bijzonder nodig in de prediking van uw woord. Heere, geef dat wij door uw woord en geest geleid mogen worden, dat onze lippen gereinigd worden, aangeroerd door uw geest, opdat we spreken mogen, vrijmoedig, en dat uw woord mag klinken met kracht. Wil u geven dat de bediening ook merkbaar mag zijn in de prediking van uw woord, en wil u ons voorspreken, opdat wij uw naam mogen stamelen over de grote geheimen van het heil dat u in uw woord hebt geopenbaard. Wil u geven dat uw woord met kracht mag zijn, zowel in zijn vermanende, waarschuwende en ontdekkende kracht, als ook in zijn vertroostende en bemoedigende en opbeurende kracht. Ja, wil u zelf uw woord begeleiden door de bediening van uw geest. Wil u ons alles geven in het luisteren? U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen. Sommigen uit gewoonte. Al is het een gewoonte die goed is, Heere, een gewoonte op zich is niet genoeg. Geef dat het vanavond onder de bediening van uw woord en onder het zingen van de psalmen meer dan een gewoonte mag worden. Dat ons hart onder de indruk mag raken van de kracht en de majesteit van uw woord en van de nood van ons hart en van onze ziel. Anderen zijn misschien naar uw huis gekomen met honger in hun hart, met het gebed op hun lippen, het gebed wat er ook vanmiddag was in de stilte. Heere, spreek door uw woord vanavond tot mijn ziel, tot mijn hart. Zou u, Heere, die beden niet willen beschamen? Al moeten we het belijden dat er bij ons geen waardigheid is, of geen verdiensten zijn, wil u toch op het gebed, uit vrije ontferming, alleen om de verdiensten van die grote koning, de Heere Jezus Christus, hongerige, met uw genade vervullen. U weet of er ook mensen onder ons zijn die in de kerk kwamen met grote vragen, zielenvragen, vragen van het hart. Misschien verzocht en aangevochten aan alle kanten. Misschien ingefluisterd. Bid maar niet meer. Hoop maar niet meer. Want het is alles te vergeefs. Mensen die in de woestijn zitten. Gekneld in banden van de dood. Zich uit die banden, uit de woestenij niet kunnen verlossen. En geen uitzicht. Heere, wil u die eenmaal de woestijn inging. De sterk gewapende opzocht in zijn eigen huis. Wil u vanavond mensen opzoeken die in de woestijn zitten. In een wildernis waar alleen banden des doods zijn. En wil u die de sterk gewapende met uw woord, met het woord van uw kracht overwon. Wil u vanavond door uw woord en door uw geest banden verbreken. Onmogelijkheden oplossen. Wil u vijandschap verbreken. En wil u licht in het duister van de nacht doen schijnen. Opdat harten opgewekt mogen worden. Om het heil bij u te zoeken. We bidden van u, Heere, wil u zo aan ons denken. We belijden het voor u, bij ons is geen reden. Wij hebben gezondigd en wij zijn de sterk gewapende, de vorst der duisternis, de aardsverleider door onze zonde toegevallen. In zijn macht gekomen en we vinden ons daar zo wel bij. O God, wil u onze zonde vergeven, onze banden verbreken, de machten van Satan en zijn koninkrijk verstoren. En wil u het vanavond laten zien dat u, door de dwaasheid van de prediking van uw woord, het gesproken woord, het gepredikte woord, uw koninkrijk wilt bouwen. En de werken van Satan te gronde wilt richten. Heere, spreek uw woord. En geef dat we in uw woord, in het gewaad van dit woord, hem mogen zien. Die het leven en de zaligheid is. We bidden van u, Heere, wil u ook in het midden van ons als gemeente dat wonder werken. Dat uw koninkrijk onder ons mag worden uitgebreid. Zegen daartoe al het werk wat ook in alle gebreken, in alle eenvoud onder ons gebeurt. Het huis bezoeken, het catechisatiewerk, de verenigingen, de zondagsschool. Zegen vooral de prediking van uw woord. En wil u ook daarin laten zien dat u de sterk gewapende, de vorst der duisternis, hebt overwonnen. Breid uw koninkrijk uit, niet alleen onder ons, maar ook binnen onze eigen kerken. Ja, binnen die kerken die uw naam zoeken te eren en uw woord zoeken te prediken en bij uw woord willen leven. Geef, Heere, dat uw koninkrijk mag komen, niet alleen in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Zegen de kerken met die u verbonden zijn in de verschillende landen en delen van deze wereld. Denk bijzonder aan de kerken in Noord-Amerika, waarmee we persoonlijk met zoveel banden verbonden zijn. Wil u ook aan de vakante gemeente gedenken, ook aan de gemeente die we mochten dienen. Geef, Heere, dat op uw tijd en laat dat spoedig mogen zijn. Een dienstknecht van u mag komen om het vele werk daar ter hand, ter harte te nemen. Wil u voor de gemeente zorgen, als de grote herder der schapen, als de medelijdende hoge priester, die verzocht was eenmaal in de woestijn. Wil u zijn met al uw werk en met al uw de arbeid in uw koninkrijk, zegen het werk van de zending. Laat uw koninkrijk mogen komen. Zegen het werk van diegenen die werken onder uw oude volk Israël. Heere, laat ook daar het licht op mogen gaan en de banden van bijgeloof en eigen gerechtigheid verbroken mogen worden. Wil u geven dat de kerk in de verdrukking in Rusland en andere gebieden achter het ijzeren gordijn mag bloeien. en dat uw naam daar verheerlijkt mag worden. Roep de opmars van de dwaalleer en de valse profetie die in deze wereld zo sterk is een halt toe. En maak het zichtbaar, Heere, dat uw naam is Heere der Heren en Koning der Koningen. Doe het niet om iets van ons, maar om uw naams wil. Breid ook uw koninkrijk uit in ons vaderland. Zegen ons vorstenhuis, onze koningin, onze regering. Zegen de regering van ons land, van de provincie en ook van deze plaats. Wil u wijsheid geven en ook trouw om dat werk te doen in gebondenheid aan uw woord. Heere, wil ons bijzonder persoonlijk gedenken, zoals we vanavond zitten of staan in dit kerkgebouw. U kent ons hart. U weet onze noden, onze zorgen, de diepste verlangens van ons hart beter dan dat we ze zelf onder woorden kunnen brengen. Ja, beter dan we ze zelf kennen, want u kent volmaakt. Wil u dan, daar u alle dingen ziet en weet, aan ons denken. Niet zoals we zijn in onszelf. Niet zoals we toegevallen zijn aan Satan. Want dan is er niets aan ons of bij ons te vinden wat u kan behagen. Maar wil u ons bezoeken in die grote koning die de woestijn inging. En het daarin toonde dat hij het land van de vloek wilde ingaan om zondaren die onder de vloek en de verlorenheid liggen zalig te maken. Heere, wil u dat uit genade doen, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit het gebed des Heren, de berijming van het gebed des Heren, het derde, het achtste en het negende vers. De berijming van het gebed des Heren, daarvan het derde, het achtste en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Het achtste vers, verlos ons uit des boze macht. En het negende, want uw is het koninkrijk, o Heere. Gebed des Heren 3, 8 en 9. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Het is het 84ste vers van Psalm 119, dat we willen zingen na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we weten alle dat de Heer Jezus Christus zijn discipelen heeft leren bidden en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Blijkbaar heeft de Heer zijn discipelen op het hart willen binden dat die verzoeking gevaarlijk is. Dat lezen we telkens en telkens. Bijzonder in het onderwijs wat de Heer Jezus zelf heeft gegeven. Zelfs in de nacht waarin hij verraden werd, zei hij het nog tot zijn discipelen. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De verzoeking is dus een gevaar. En toch lezen we in dit gedeelte wat zo even voor u opengeslagen is, dat de Heer Jezus Christus hier de verzoeking tegemoet gaat. Er wordt zelfs aan het begin van onze tekst gezegd dat hij door de geest naar de woestijn, naar de verzoeker gedreven wordt. Hoe kan dat? Aan de ene kant wordt gezegd dat de verzoeking een groot gevaar is. En aan de andere kant lezen we dat de Heere in dit ogenblik de verzoeking zoekt. Wel, het antwoord op dat raadsel is misschien niet zo moeilijk. Het antwoord ligt niet hier, dat de verzoeking voor de Heere Jezus Christus maar licht was. We hopen te zien vanavond en in de volgende weken dat die verzoeking uiterst zwaar en uiterst listig was. Het antwoord ligt veel eer hierin. Dat de Heere Jezus juist door de verzoeker op te zoeken, juist door de verzoeking te ondergaan, laat zien dat hij gekomen is om de macht van de verzoeker te breken en om zijn kerk in de verzoeking die hem zal overkomen, te hulp te komen. Hij komt hier naar voren in dit schriftwoord, als borg en zaligmaker, die voor al de zijnen de verzoeking is ondergaan, om de verzoeker de wapenen uit handen te nemen en koninklijk uit de verzoeking tevoorschijn te komen. We willen dat met de hulp van de Heere vanavond zien, als we nadenken over de eerste verzoeking van de Heere Jezus. En daarbij letten we op drie dingen. Ten eerste op de achtergrond van deze verzoeking. Want er staat dat de Heere Jezus 40 dagen in de woestijn was. Ten tweede de aanvechting in deze verzoeking. Want in zijn honger wordt hij door de duivel gericht op een middel om die honger te stillen. Ten derde het antwoord op deze verzoeking. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van de Heere uitgaat. De eerste verzoeking van de Heere Jezus. De achtergrond van deze verzoeking. De aanvechting in deze verzoeking. En het antwoord op deze verzoeking. Als we vanavond goed geluisterd hebben naar het woord van God wat ons gelezen is, dan roept dit hoofdstuk wellicht herinneringen wakker bij ons. Herinneringen aan het begin van de Bijbel, aan de oudste geschiedenis zoals die in het woord van God wordt beschreven. Want ook toen kwam de Satan om te verzoeken. Toen sprak hij door middel van een slang. Toen richtte hij zich tot Adam en Eva. En we weten wat dat is, verzoek. Verzoeken is eigenlijk verleiden. Verleiden tot het kwade, verleiden tot de zonde. En zo kwam eertijds de Satan door middel van de slang tot Eva en tot Adam om hen te verzoeken, dat is om hen af te brengen van de Heere, om hen te verleiden om het kwade te doen. Te verleiden te eten van de vrucht van de boom waarvan de Heere gezegd had dat zij daarvan niet mochten eten. Nu lezen we hier in dit hoofdstuk dat aan het begin van zijn openlijk optreden de Heere Jezus Christus ook is verzocht. Satan komt opnieuw. Nu tot de Heere Jezus. Hij is dan ook de tweede Adam. Zo wordt hij in de Bijbel herhaaldelijk genoemd. En zullen we vanavond dan voor een ogenblik misschien de verzoeking van de eerste Adam en van de tweede Adam met elkaar vergelijken? Ach, wat ziet u dan een verschil? De eerste Adam in het paradijs kon eten van alle bomen van de hof. Hij hoefde geen honger te lijden. Wist niet eens wat honger was. Want het was overvloed rondom. Daartegenover staat de Heere Jezus, de tweede Adam, in dit schriftwoord voor ons. Hij staat in de woestijn. En de woestijn is het complete tegendelen, tegenovergestelde van het paradijs. Waar geen boom groeit en geen vrucht voorhanden is. Bovendien lezen we dat de Heere Jezus Christus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn geweest is. 40 dagen en 40 nachten, dat is de uiterste periode dat een mens zonder eten kan. Daarom schreeuwde zijn lichaam als het ware om eten. Want hij was waarachtig mens. Er was een honger in hem die met geen pen te beschrijven is. Maar ondanks dat, de tweede Adam, de Heere Jezus Christus, in zijn honger, in de woestijn, weerstaat de verzoeking van Satan. Terwijl Adam in het paradijs omringd door al Gods goede gaven voor de verleiding, voor de verzoeking bezweek. Ja, zegt iemand, maar dat kan ik wel begrijpen. Want de Heer Jezus Christus was volmaakt. U hebt gelijk, dat is zeker waar. De Heer Jezus Christus was volmaakt. Hij was de volmaakte Zoon van God. Een volkomen mens, zegt de Bijbel. Maar vergeet één ding alstublieft niet. Dat ook de eerste Adam, nee, niet op dezelfde manier als de Heere Jezus, maar toch als schepsel van God volmaakt was. De grote schepper van alle dingen had hem geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat beeld, dat beeld van God waarmee Adam en Eva versierd waren, betekende dat ze volmaakte kennis hadden, gerechtigheid bezaten, heiligheid bezaten. In één woord, dat ze de heiligheid en de kracht bezaten om aan alle verzoekingen van Satan weerstand te bieden. Adam en Eva hadden alle gaven van de hoge God ontvangen om de verzoeking van de slang, de verzoeking van Satan te weerstaan. En toch vielen Adam en Eva. Hoe is dat te verklaren? Ten diepste moet ik u de verklaring schuldig blijven. Vele vragen kunnen gesteld worden bij de val van Adam en Eva. Adam, waarom? En ten diepste vindt die vraag geen antwoord. De oude theologen zeiden vaak, diepste van de val van Adam is een mysterie. We zien het, maar doorgronden het niet. Maar ook al zijn er vragen waarop we geen antwoord kunnen geven als we letten op Adams en Eva's val. Eén ding staat heel scherp voor ons in die duistere bladzijde aan het begin van de Bijbel. En dat is dit. Hoe groot is de macht van Satan geweest? Hoe groot is die macht van Satan nog? Dat hij zelfs Adam, Gods volmaakt geschapen mens, kon verleiden. Als we dat voor ogen houden, zullen we nooit meer licht over de macht van Satan denken. En het is zeker vandaag de dag voor u en voor mij van diepe betekenis dat we dat elkaar voorhouden. Denk niet licht over de macht van de vorst der duisternis. Jonge mensen, wanneer we leven in een tijd waarin soms bepaalde zogenaamde cultuuruitingen met de macht van Satan gespeeld wordt. Waarin mensen zich gaan bemoeien met het occulte. Waarin er zelfs vormen van Satansdienst zichtbaar worden in deze westerse wereld. Onderschat de macht van Satan niet. Hij is machtiger dan Adam. Machtiger dan Eva. Kon zelfs Gods volmaakte schepsel verleiden tot zonde, tot een breuk met de schepper. Hoe zouden wij dan voor zijn macht beducht zijn en vrezen? Als we dat tot ons door laten dringen, dan komt er ook een zekere diepte in ons lezen van dit hoofdstuk. Een zekere spanning misschien zelfs. Want dan zien we dat de Heere Jezus Christus, deze sterke verleider, deze sterke verzoeker, gaat ontmoeten. Waar ontmoet hij hem? Wel, we lezen het heel duidelijk in alle evangeliën dat de Heere Jezus Christus, nadat hij gedoopt was in de Jordaan en de Heilige Geest in bijzondere mate op hem gekomen was, dat hij door die geest werd gedreven naar de woestijn. Wat betekent dat? Dat de Heere Jezus Christus de Satan, de verzoeker, ontmoet in de woestijn. We hebben al iets van gezegd, zo even aangestipt. De woestijn is het tegendeel, het tegengestelde van het paradijs. We zouden kunnen zeggen dat door de zonde het paradijs verwoest is. En deze aarde vol woestijnen is geworden. In elk geval, in de Bijbel is de woestijn altijd een herinnering aan de ernst van de zonde, aan de gebrokenheid van ons leven en aan de gevallenheid van ons bestaan. Bovendien is de woestijn ook de plaats van de vloek en van het oordeel. Dat wordt duidelijk op verschillende manieren. Bekendst is misschien dit voorbeeld uit de oude wetten van Israël. De wet van de grote verzoendag. U weet dat er op die grote verzoendag twee bokken geslacht werden. Bloed, twee bokken waar het ene bok werd geslacht. En het bloed van die ene bok werd gesprenkeld op het verzoendeksel, op de ark van het verbond. En als de priester met dat bloed terugkwam uit het heilige der heiligen, dan werd symbolisch de zonde van het volk op die andere bok gelegd. De weggaande bok wordt hij genoemd, of de bok voor Azazel, zoals het in het oorspronkelijk heet. En die bok wordt weggeleid, weggestuurd, de woestijn in. De bok die de zonde draagt, moet uit het legerkamp weg, de zonde wegdragen. De woestijn in het land van de vloek, het land van het oordeel. Daar hoort de zonde gebracht te worden. En zo ontmoeten we de Heere Jezus Christus in de woestijn. Terstond na de doop in de Jordaan. De plaats die herinnert aan het verloren paradijs. De plaats die herinnert aan de diepte van de val. De plaats die herinnert aan de ernst van de vloek en van het oordeel van God over de zonde. Wat een ontzaglijke vernedering voor de Heere Jezus. We weten het toch? Hij is de Zoon van God die in de hemelen woonde. Die de reinheid en de zuiverheid van de hemelen kende. Wiens verlangen het was om in reine liefde met de Vader en de Heilige Geest te leven. Nu komt hij op de aarde. Nu komt hij in de woestijn. Bovendien, het was zojuist nog gezegd, de hemelen waren open gegaan. En de stem van God had geklonken toen hij gedoopt was door Johannes. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En nu wordt de Zoon van Gods welbehagen het land van de vloek ingestuurd. Het land wat herinnert aan oordeel en zonde en schuld. Wat een vernedering. Waarom? Waarom deze woestijn? Waarom het land van de vloek? Wel omdat hij dat gebied binnenging. En ons laat zien dat hij nu gekomen is om mensen die onder de vloek van de zonde, onder de heerschappij van Satan, gevallen zijn, om die te verlossen. Daarom moest hij de woestijn in. Moest hij de Satan, de machtige, op zijn eigen terrein, op zijn eigen gebied ontmoeten. En zo zien we de Heere Jezus gestuwd, gedreven door de Geest, de woestijn in. Er zitten een aantal diepe lessen in dit zo simpel vertelde gebeuren in het woord van God. Wat voor lessen? Mag ik u er een paar noemen? Allereerst is dit woord een beschamend woord voor u en voor mij. Want het beeld van de woestijn, van die troosteloze wildernis waar de Heere Jezus Christus 40 dagen en 40 nachten lang moet vertoeven, dat beeld is voor ons als een spiegel die ons herinnert aan wat wij geworden zijn, aan wat wij gedaan hebben. Wij hebben de woestijn gemaakt. Paradijs verloren. De woestijn gekozen. Wij zijn als gevallen mensen onder de heerschappij van Satan terechtgekomen. En we kunnen onszelf niet bevrijden. We zijn als in de woestijn. Uitgestoten van voor Gods ogen. Daar worden we aan herinnerd. Zo zijn we van nature. Zien we dat? Zien we dat met een verbroken hart? Nee, dat is geen boodschap die er makkelijk ingaat. Die wij graag willen horen. Maar Gods woord, ook het woord van dit evangelie, behandelt ons eerlijk. En laat ons zien, dit is het wat u van mijn schepping maakte. Dit is de plaats die u gekozen hebt. Het paradijs verloren. De woestijn gekozen. Het leven verzondigd. Het oordeel verdiend. Zien we het? Zijn dat slechts klanken voor ons? Die bekend klinken. Maar het diepst van ons hart en ons leven niet meer raken. Mijn beste vriend, als dat zo is, dan bent u nog dieper geketend in de machten van de woestijn en van de duisternis dan u zelf beseft en dan u zelf wel weet. Zie het, dat de Heere ons in dit woord laat zien dat we zo diep gevallen zijn, dat we leven in de woestijn, onder het oordeel. Maar nu komt de Heer Jezus Christus juist dat gebied binnen. Hij gaat nadat hij gedoopt is. Nadat hij door de hemel is aangewezen als Gods geliefde zoon. Gaat hij zijn taak vervullen. Gaat hij de woestijn in een zichtbare prediking voor ons allen en voor ieder die dit woord leest. Dat hij het huis van de sterke, het gebied van de vos der duisternis binnentreedt. Om Satan op zijn eigen terrein te verslaan. Van de woestijn is het gezegd in Jesaja 13. Dat het windgewest van de duivel is. De duivelen zullen al daar huppelen, zegt Jesaja. En dat gebied gaat de zoon des mensen in. Hij toont hier twee dingen. In de eerste plaats dat om zondaren te bevrijden uit de macht van de zonde, uit de macht van de verlorenheid, moet hij zelf hun gelijk worden. Moet hij zelf de woestijn in. Zal hij straks moeten lijden, schuld moeten dragen, de vloek op zich nemen. Hij is één geworden met de mens. Het woord is vlees geworden. Zo is hij de grote hoge priester. Die de schuld van de zijne wegdraagt. En die ook medelijden met hen kan hebben. Want hij is in alles verzocht geweest. Hij is één met zijn kinderen geworden. Hij is de woestijn ingegaan. De grote hoge priester. Maar hij komt niet alleen in de woestijn en in de verzoeking als de grote hoge priester. Hij gaat ook de woestijn in als een koning die ten overwinning trekt. Hij zoekt de sterke op in zijn eigen huis. Hij zoekt de sterke op in de woestijn. En daar begint hij de machtige, de vorst der duisternis te verslaan met het zwaard van zijn woord. Daar begint hij boeien te verbreken. Zo was het voorzegd in de oude belofte, de moederbelofte die in het paradijs al geklonken had. Ik zal vijandschap zetten. Christus zou komen. En in Christus zou inderdaad de macht van God ten strijde trekken tegen de oude vijand, de oude slang. En hier zien we de Heere Jezus Christus de woestijn intrekken, ten strijde trekken tegen de sterk gewapende, tegen Satan, om zijn macht te breken. Niet alleen hoge priester, maar ook koning. Zo zien we hem hier. Ja, zegt iemand, maar is dat wel zo? Ik vind eigenlijk weinig koninklijks aan de Heer Jezus Christus, zoals hij hier in deze geschiedenis getekend wordt. Want als de vos der duisternis in de woestijn tot de Heer Jezus komt, dan lijkt hij meer op een lijdend, hongerend mens. En de vos der duisternis stelt hem allerlei vragen. Hij lijkt het voor het zeggen te hebben. Is het eerste woord niet aan Satan? Is hij hier niet getekend als de machtige? Zo lijkt het. Maar het eerste woord mag misschien dan aan Satan zijn hier in de woestijn. Het laatste woord is aan de koning der koningen. En aan de Heere der heren. En al wordt hij verzocht. Toch blijkt hij met het woord van zijn kracht de overwinning te behalen. Laten we naar luisteren. We lezen dat toen de Heer Jezus Christus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn was, honger had, honger die zijn hele lichaam en zijn hele geest als mens moet hebben gefolterd, bijna uitgeput, toen kwam de Satan. Hoe kwam de Satan? Liet hij zichzelf zien in een bepaalde zichtbare vorm? We weten het niet. In elk geval, hij kwam. En hij sprak. Een stem klonk in de oren van de Heere Jezus. En hij hoorde deze stem als de stem van Satan. En Satan spreekt een woord waarin hij laat zien dat hij precies weet wat op dit ogenblik de zwakke plaats is in het leven van de Heere Jezus Christus. Hij heeft honger, ontzaglijke honger. En nu komt de verzoeker en valt aan, komt met zijn listig voorstel op de zwakste plaats. Hij zegt, indien ge de zoon van God zijt, zeg dat deze stenen tot broden worden. Daarmee heeft Satan vermoedelijk gezinspeeld op of gewezen naar ronde stenen die een vorm van broden hadden die vaak in de woestijn van Juda liggen. Zeg tot deze stenen dat ze broden worden, dan kunt ge eten. Indien ge de zoon van God zijt. Wat bedoelt Satan met deze woorden? Heeft hij twijfels? Probeert hij twijfel te zaaien? Indien ge de zoon van God zijt, staat daar een vraagteken achter? Dit keer komt Satan niet met vraagtekens. Zo was hij tot Eva gekomen. Is het ook dat God gezegd heeft? Maar nu komt hij op zijn listigst. Hij komt met de waarheid. Hij zegt, indien ge de zoon van God zijt. En de woorden zoals ze in het oorspronkelijk staan maken heel duidelijk dat er geen spoor van twijfel is in de woorden zoals Satan ze spreekt. Hij twijfelt niet dat Christus de zoon van God is. Wat dat betreft is Satan rechtzinniger dan veel modern theologen vandaag. Indien ge de zoon van God zijt, dat geloof ik. Maak broden uit deze stenen. Satan gelooft dat Christus bij machte is om met een woord van zijn almacht die stenen te veranderen in broden. Wat is dan de verzoeking, vraagt u? Dat is toch heel aannemelijk. Satan zegt, ge zijt de zoon van God. Ik weet dat ge die stenen veranderen kunt in broden. Klinkt toch heel aannemelijk? Mijn beste vrienden, als Satan de waarheid spreekt, of schijnbaar de waarheid spreekt, is hij op zijn gevaarlijkst. En hier lijkt het woord wat hij zegt zo duidelijk, zo aanvaardbaar. Maar het gif zit onder de oppervlakte. De listigheid is niet onmiddellijk zichtbaar. De listigheid ligt onder de oppervlakte. Wat is die listigheid? Dit. De Heer Jezus heeft het gezien, zoals zijn antwoord duidelijk maakt. Dat wat Satan zegt mag aantrekkelijk klinken. Indien ge de zoon van God zijt, en dat zijt ge, ge hebt toch maar te spreken en er is brood. Als de Heere Jezus Christus naar dat woord geluisterd had, weet u wat er dan gebeurd was? Dan had hij gehoor gegeven aan Satan. Dan had hij niet de weg gevolgd die zijn vader aan hem had voorgesteld. Dan had hij in plaats van de loopbaan te lopen in gehoorzaamheid aan zijn vader geluisterd naar een inblazing van de vorst der duisternis. Het luisteren naar Satan Dat zou de val geweest zijn. Het gehoor geven aan zijn inblazing. Dat zou inderdaad de val geweest zijn van Christus, indien dat mogelijk geweest was. Want als hij geluisterd had, had hij niet de weg van zijn vader gegaan. Niet gehoorzaam op zijn God gehoopt, maar had hij toegegeven aan een inblazing van deze vijand. Wat u daarin ziet, heel simpel, maar eigenlijk diep aangrijpend. Dat de ergste verzoeking is, de kern van alle verzoeking is, simpel, luisteren naar Satan. Het luisteren van Satan, het luisteren naar zijn woord, dat is al een dodelijk gevaar. Daar is de val van Adam en Eva ook begonnen. Die val is niet pas begonnen toen Eva die vrucht in haar hand had en at. Toen is het bezegeld. Maar op het ogenblik dat ze luisterde naar Satan en het verlangen haar hart ging vervullen, toen was de zonde al ingetreden. Luisteren naar Satan is een dodelijk gevaar. Een ontzaglijke verzoeking. Dat wil de Heere Jezus Christus ons hier duidelijk maken. En weet u, dat luisteren naar Satan is ook daarom zo ontzettend bedrieglijk en zo ontzaglijk een verzoeking. Omdat Satan niet alleen komt openlijk als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar Satan komt ook als een engel des lichts, met woorden die waar schijnen te zijn, maar waar het gif onder de oppervlakte ligt. Satan komt als een briesende leeuw in allerlei openlijke aanbidding van Satan, we weten het. Juist in onze tijd, waar mensen God en zijn dienst terug toekeren en allerlei godsdienstige verschijnselen zichtbaar worden over de hele wereld heen, is opnieuw een herleving van satanisme en duivels aanbidding gekomen. Daar ziet u Satan als een briesende leeuw duidelijk herkenbaar. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe, Satan komt niet alleen als een briesende leeuw, hij komt ook als een engel des lichts. En dan is hij moeilijker te herkennen. Wat bedoelt Paulus met Satan komend als een engel des lichts? Wel, Paulus bedoelt dit, u leest het maar na in 2 Korinthe 11. Dat Satan spreekt door valse leraren, valse apostelen, die de waarheid van het evangelie van vrije genade verdraaien. Paulus aarzelt niet om te zeggen, weet u wie daarachter zit? Achter die dwaalleraren, die de mond vol hebben aan de ene kant over de gekomen zaligmaker en aan de andere kant over de wet. Weet u wie daarachter zit? Satan. Deze verzoeker, die in de woestijn tot de Heere Jezus kwam en zo bedrieglijk met list kwam en heel verleidend sprak vleiende woorden, aantrekkelijke woorden. Een mens moet toch ook leven? Wat is er verkeerd met wat broden te maken? Als de Heere daarna geluisterd had, had hij gehoor gegeven aan de stem van Satan en was verstrikt geweest indien dat mogelijk was. Ziet u hoe dat Satan werkt? Niet alleen met openlijke tekenen van zijn macht, als hij mensen in de ban heeft, in Satans religie, of mensen in de ban heeft die verslaafd zijn, verslingerd zijn aan drugs, aan drank. Want ook dat is een keten van Satan. Maar niet minder mensen die verslaafd zijn aan een dwaalleer. Ze hebben alleen maar geluisterd. en alleen maar geknikt. Het is toch wel aantrekkelijk, een evangelie naar de mens. Het is toch wel aantrekkelijk, een evangelie waar je een gearriveerd man van wordt, een beste vrouw van wordt. Het is toch wel aantrekkelijk. Maar vergeet u het niet. De vorst der duisternis komt met aannemelijke voorstellen, met een aannemelijke leer, zelfs met rechtzinnige woorden: gij zijt de Zoon van God. Maar het punt is, het is een verzoeking. En elke verzoeking, hebben we in het begin gezegd, leidt van God af, brengt naar het kwade. Maar omdat die verzoekingen zo ontzaglijk listig kunnen zijn, de mensen zo gemakkelijk bedriegen, daarom heeft de Heere Jezus het gezegd, tijdens zijn leven hier op aarde, zelfs stervend, toen hij de hof van Gethsemane inging, heeft hij zijn discipelen nog gewaarschuwd: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Mag ik het u vragen, zijn we bang voor de listen van Satan? Nee, niet in een soort angstgevoel, maar vluchten we met de vrees voor de listen en de bedrieglijkheid van Satan naar de Heere? Waakt en bid. Of leven we zonder waakzaamheid? Misschien wel zonder gebed. Vergeet u één ding niet. Dat een van de grootste gevaren voor u en voor mij is een leven waarin we inslapen, waarin geen waakzaamheid is en waarin geen gebed is. Daar heeft de Satan alles voor te zeggen. En hij weet uw zwakke plekken en mijn zwakke plekken beter dan waarschijnlijk we ze zelf kennen. Hij weet uw boezemzonde. Hij weet hoe hij u van de Heere vandaan moet houden. Het kan voor de een zijn door hem bezig te houden, op te laten gaan in het leven van alle dag en hem ver te houden van gebogen knieën voor de Heere. Het kan voor een ander zijn een boezemzonde die iemand helemaal opdreigt te slokken en dat vuur wordt door Satan aangewakkerd. Het kan voor een derde zijn een dode rechtzinnigheid waarmee we niet voor God buigen en arm worden en smeken om genade. Satan heeft zoveel middelen, want hij kent alle zwakke plekken en hij verzoekt, als hij ons maar van God kan afhouden. Zouden we dan juist in het licht van de ernst, van de macht van de vorst der duisternis, niet onze knieën en ons zelf buigen voor de Heere? Heere, ik ben een zondaar. Ik ben gevallen. Ik leef in Mesech, in de woestijn. En ik kan mezelf niet verlossen. Ik kan mezelf niet bewaren. Er zijn misschien wel eens indrukken in uw leven geweest. Besef dat het moest veranderen. Misschien wel eens een teer hart gehad. En toch u voelt, u kunt het zelf niet doen. U zit in de banden, in de woestijn. Vergeet één ding niet. Dat Christus Jezus in de woestijn gekomen is. En toen heeft Satan met zijn verzoeking ook geprobeerd om de banden om de Heere Jezus Christus te slaan, om hem te ketenen. Indien ge de Zoon van God zijt, zo zegt dat deze stenen broden worden. En wat zegt de Heere Jezus? Wat is zijn antwoord? Zijn antwoord is merkwaardig. Hij zegt, daar staat geschreven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit Gods mond uitgaat. De Heere haalt dus een tekst aan uit het Oude Testament, om precies te zijn een tekst uit Deuteronomium 8 en vers 3. Daar staat geschreven. Moet dus goed letten op dat kleine trekje in die tekst. De Heere Jezus Christus gaat niet met de duivel aan het redeneren. Daar was Eva mee begonnen. En dat doen wij zo vaak. Als een verzoeking, als een verleiding komt, dan gaan we aan het afwegen en aan het redeneren. En meestal is het begin van het bezwijken. De Heere Jezus Christus komt niet met redeneringen, maar met het volle, onfeilbare woord van God. Hij zegt, daar staat geschreven. Later heeft een man als Luther daar een les uit geleerd. En in een van zijn geschriften gezegd, wanneer de Satan komt met allerlei prachtige voorstellen, wanneer de Satan komt om ons jonge leven te laten zien dat de dienst van de wereld en de dienst van de zonde toch een mooie dienst is. Ga niet met Satan aan het onderhandelen, schrijft Luther. Want dat is Eva's en Adams ondergang geweest. Maar zegt Satan, daar staat geschreven. Laat Satan het woord zien. En hij zal van u wijken. Luther heeft die les verstaan. Want hij heeft het gehoord van de grote profeet en leraar. De Heere Jezus Christus komt met het woord als de Satan verzoekt. En hij zegt, daar staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond des Heeren uitgaat. Wat betekent dat? Wel, als we in gedachten even terugbladeren naar Deuteronomium 8, dan zult u zien dat Mozes hier spreekt tot het verzamelde volk van Israël. En ze herinnert aan de tocht door de woestijn van 40 jaren. En als Mozes de kinderen Israëls herinnert aan de tocht door de woestijn van 40 jaren, dan zegt hij wel, in de woestijn is u allerlei overkomen. U hebt in de woestijn honger geleden. En toen heeft de Heere op een wonderlijke manier door het manna in uw honger voorzien. Hij heeft de honger gestild. Waarom is die honger gekomen? Wel, zegt Mozes, opdat de Heere u zou vernederen en verootmoedigen. Opdat hij zou weten wat in uw hart was. Of ge hem zou dienen, het van hem zou verwachten of niet. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat van de mond des Heren uitgaat. Volk van Israël, zegt Mozes, toen ge in de woestijn geen brood had, toen ge murmureerde, toen was God u aan het beproeven, aan het verootmoedigen, of u op hem durfde hopen en het van hem durfde verwachten. En toen heeft God door een woord te spreken voor het manna gezorgd. Dat woord haalt de Heere Jezus aan. Hij zegt, Satan, dat woord heeft God mijn Vader eens gesproken tot de kinderen Israëls. Toen ze honger hadden. Toen heeft God die honger gegeven. Opdat hij ze zou verootmoedigen. En zou zien wat in hun hart was. Of ze het werkelijk van God zouden verwachten. Toen heeft God in die nood voorzien, op een wonderlijke manier, door een woord te spreken. En daarom laat de Heere Jezus in dat woord aan Satan zien en aan ons horen. Als Satan zegt, maak maar brood. als de Heere Jezus Christus dat gedaan had, dan zou hij daarmee getoond hebben dat het hem onverschillig was hoe hij dat brood zou krijgen. Als hij het maar zou krijgen. De Heere Jezus zegt hier in deze tekst: Satan, liever met honger, maar hopend op God, dan zonder honger, met een volle maag, maar zonder God. De Heere Jezus laat hier zien dat het hem begonnen is om naar God te luisteren, om Gods woord te volgen. Mijn spijze en drank, zegt hij later, is om te doen de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En daar kan geen Satan me van afhouden, geen honger me van afhouden, niets me van afhouden. Het woord van God, het bevel van mijn Vader, is heiliger dan alles. Zult u dat niet vergeten als u die woorden leest en overdenkt? Dat de Heere Jezus Christus zegt: mijn wil is te doen. Niet een wonder zomaar. Mijn spijze is te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Zo ben ik de geliefde zoon. Niet om een wonder te doen ter eigen baten, maar om de wil van mijn Vader te doen. En al kost het doen van die wil van mijn Vader mij straks de dood, al kost het gehoorzamen aan zijn heilig woord me straks het leven, Satan, liever hopend op God en buigend onder God, dan zonder God door dit leven. Ik weet het, dat heeft heel bijzondere betekenis voor de Heere Jezus zelf in zijn weg door dit leven. Dat zullen we de volgende keren nog zien. Maar ik wil toch maar de lijn doortrekken naar u en naar mij. Als zo het verlangen van de Heere Jezus Christus als mens was. Liever met honger. Alles moeten missen. Maar God over te houden, dan met een vervuld leven, zonder God door dit leven te moeten. Wat is ons verlangen? Waar gaat het ons eigenlijk om? Om vervulling van dit leven? Dat mag. Maar als ten koste gaat van de bekering, van de eer van God, wat bent u nameloos arm? Waar gaat het u om? Om oud te worden? Dat is een zegen als u het mag. Maar wat betekent het oud worden? Als u oud zou moeten worden zonder God? De Heere Jezus laat het horen. Liever brood te moeten missen. Liever alles te moeten missen. En God te mogen overhouden. Dan buiten God te moeten leven. Zo hoog is de kennis van God. De gemeenschap met God. De eer van God voor hem. Wat een les. Er is zoveel wat we hierbij kunnen betrekken en overdenken. Overdenken thuis. Waar gaat het me om? Om brood? Of om het woord van de Heere? Brood, terwijl het er niet toe doet van wie het komt. Of om de kennis van hem, met honger in het hart misschien. De Heere Jezus Christus. Hij zegt deze woorden, daarmee ook aanduidend, zoals we al aanstipten, dat hij in gehoorzaamheid aan het woord een weg zal gaan. een lijdensweg, al kost het hem zijn leven. Zo lief heeft hij zijn vader en het woord van zijn vader. Maar juist in die lijdensweg, Satan weet het, vermoedt het, voelt het aan, zal Satan ten volle ondergaan. Zal de kop van die oude slang vermorzeld worden. Als Christus uitgeleegd aan het kruishout hangt. Als Christus gebroken en verslagen roept mij dorst. Als Christus van God verlaten is. En toch aan zijn God en aan de weg die God voor hem uit heeft gezet vasthoudt. Dan valt de macht van Satan. Want Satan zal vernietigd worden. Door deze overwinnende koning. Die hem hier al de mond snoert. Door het zwaard van zijn woord. Ziet u. De koning der koningen. Is op weg om Satan te overwinnen. Is op weg om Satan zijn buit te ontroven. Is op weg om mensen die zichzelf niet kunnen verlossen. Die gekneld liggen in banden van de dood. Om die mensen uit die banden van de dood te verlossen. Zo komt hij hier voor ons in dit gedeelte van het woord. Christus wil bijzonder ook. Zijn aangevochten en aangevallen kerk verlossen. Uit de handen van de verzoeker. Want het kan in het leven van Gods kinderen vaak zo zijn. Dat ze bestreden worden. Dat het innerlijk zo dor is. Als een woest land, als een woestijn. Zegt de psalmdichter die sedert lang ligt uit te drogen. Verzocht door Satan. Aangevallen door de macht van je eigen zonde. En van binnen fluistert het is allemaal te vergeefs. Je hebt geen heil bij God. Als die verzoeking komt, u die de Heere vreest. Christus heeft de macht van Satan gebroken. Hij is de woestijn ingegaan. En hij heeft Satans listige mond gesnoerd met het zwaard van zijn woord. Zo wil hij voor zijn kerk zorgen. En al wordt zijn kerk dan vaak bestreden, al is er de strijd van het geloof, al is er verzoeking, al is er aanvechting. Hij staat in de woestijn. En hij heeft gebeden dat het geloof niet ophoudt. Satan zift, Satan verzoekt, maar hij wiens woord krachtiger is, machtiger is dan één woord van Satan. Hij heeft gebeden en daarom zegt de kerk van de Heere Jezus Christus het. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis. Misschien zelfs wel eens eten heb moeten missen. Misschien wel eens pijn heb moeten lijden. Misschien aangevochten geweest te zijn. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis door zijn smaak, mijn hart. Mijn zinnen strelen. Want hij heeft gebeden. En de Satan overwonnen. In zijn verzoeking. Opdat zijn kerk antwoord mag ontvangen als ze zoekt en bidt. Heere, bewaar ons voor de boze. Hij bewaart ze. Door zijn woord. Door zijn geest. Amen. Heere, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen en van u te smeken of u het woord wilt heiligen aan onze harten. Geef dat het ons tot bezinning mag stemmen, dat woord, waarin we gevraagd werden, waar is het ons om begonnen. Heere, dat die vraag ons zo op de knieën mag drijven, uit mag drijven tot u, dat we geen rust mogen vinden voordat de boeien en de banden van de zonde verbroken zijn en we de vrede en de genade bij u gevonden hebben. Wil u ook in het midden van alle stemmen en van alle verzoekingen ons door de kracht van uw Zoon bewaren. Heere, we bidden u, wil u ons sterken tot ons werk, waartoe we geroepen worden deze week. Geef dat we bewaard mogen worden voor ramp en tegenspoed, voor ongeval en ziekte. Geef dat we bewaard mogen worden voor een onverwacht sterven, voor een onvoorbereid sterven. Geef dat we gesterkt worden, wil ons bewaren bij uw woord en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons en onze kinderen van de boze. We bidden het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 17, het vierde vers is onze slotzang. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Vierde vers van Psalm 17. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.